Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met vandaag deel 1 van onze grote WK voorbeschouwingsshow.
Dit WK is een gedrocht. Van de toewijzing tot de organisatie. Van de plek op de kalender tot de duizenden doden en gedupeerden. En uiteraard vinden wij daar iets van. Wat? Dat hoor je zo meteen. Maar naast walging is er nog een ander gevoel wat ons de laatste maanden steeds meer bekroop. Het gevoel dat wij ons dit niet af laten pakken. Want voetbal is van ons. Van de liefhebbers van de bal en alles wat voetbal mooi maakt. En liefhebbers, dat zijn wij. Studio Socrates gaat ook dit WK op zoek naar alles wat voetbal mooi maakt. Zonder onze ogen te sluiten voor al het lelijks.
Ja, mooi gezegd. Dat is inderdaad de kern waar het om gaat. Want een WK in de winter in Qatar is niet iets wat voetbal mooi maakt. En alles wat voetbal mooi maakt is natuurlijk al 2 jaar lang ons onderwerp van de podcast. Dus waarom gaan we dan wel ook aflevering maken rond dit WK?
Ja, nou ja, volgens mij zijn we ons hyperbewust van hoe dit WK tot stand is gekomen. En dat dat niet fraai is. Daar gaan we onze ogen ook absoluut niet voor sluiten. Blijven aandacht aan besteden. Maar wat Jon al in de intro zei, we voelen ook heel sterk dat het voetbalspel, die ronde bal, die is van ons.
Zeker.
Die mooie voetballers zijn van ons. Die mooie teams zijn van ons. Die mooie shirts zijn van ons.
De verhalen,
die zijn van ons.
Ja.
En dat gaan we ons niet laten afpakken. Niet tijdens een WK in Qatar, gewoon nooit niet. En daarom gaan wij van iets lelijks iets moois maken met onze podcast. En dat doen we al 2 jaar. En dit is denk ik de grootste uitdaging waarvoor ook wij als podcast gestaan hebben. Maar we hebben daar een aantal leuke manieren ook voor gevonden, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Jonne, jij hebt een persoonlijke actie in het leven geroepen. Ja, ik denk dat jij van ons drieën misschien ook wel het zwaarste
hebt. Ik ben natuurlijk al heel lang echt een hater van de FIFA. Ik vind het een verschrikkelijke organisatie. En dit is denk ik de meest negatieve en duidelijke uitwas van hoe verschrikkelijk die organisatie is. Ik vind, heb ik al wel eerder betoogd in deze podcast, omdat dat grote landen eruit moeten stappen. Vervolgens vond ik eigenlijk dat de BBC, de NOS, Sportza, TV5 of weet ik veel wat, wie dit uitzendt in Frankrijk, dat die allemaal het niet moesten doen. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar moet ik het dan wel doen? Nou ja, daar werd uitgebreid over gehad. Discussies alom. Ondertussen had ik wel het gevoel, ik laat het me niet afpakken. Want ja, de bal, die is van ons. En daar ben ik het helemaal mee eens. En toen, Jasper, kwam jij ineens met een heel mooie voorbeeld van een mars in.
Ja, er is een mars van neonazi's in Duitsland. We gaan een klein beetje off topic.
Ja,
elk jaar werd dat georganiseerd door neonazi's. En in plaats van daartegen te protesteren, heeft een organisatie die zich inzet voor slachtoffers van de Holocaust daar een sponsorloop van gemaakt. En voor elke kilometer die die nazi's lopen, halen ze eigenlijk geld op voor een goed doel, namelijk die nabestaanden van de Holocaust.
Ja.
En ik dacht, er moet ook iets te bedenken zijn waarmee je dus, nou, niet zoals zo mooi gaan wij het niet doen, maar dat je toch Qatar een beetje schaakmat zet met een actie.
Toen jij dat voorbeeld aangaf, toen kreeg ik ineens zin. Toen dacht ik, ja, hier zit eigenlijk wel wat in. Ik ga gewoon eens even goed nadenken. En toen dacht ik, wat is nou het allermooiste aan voetbal? Waar word je nou het allerblijst van?
Doelpunten.
Doelpunten.
Goals.
Goals.
Ja.
Gewoon, dat is wat we willen zien. Dat net, dat bolt. Dus ik had bedacht, een euro voor elke goal. Gewoon voor elke goal die
gescoord wordt.
Doneer ik een euro. Het liefst dus aan een, hopelijk dus nog een fonds dat voor die arbeiders uit Nepal en Bangladesh wordt opgezet. Dat is nog gaande. En anders zal het een ander dergelijk doel worden.
Misschien voor homo-emancipatie?
Bijvoorbeeld. Maar ik heb eigenlijk het liefst dat het echt naar die dus mensen die daar gewoon zijn overleden. Of gewoon hun geld niet hebben gekregen, waar ze wel voor hebben gewerkt, dat het daar terecht komt. Dus iets in die trant. Dus 1 euro voor elke goal. En 10 euro voor elke tegengoal van Qatar. Leek mij leuk, toch? Dat is toch wel een goeie?
Ik vind het een hele goeie. Want dan elke keer als er een doelpunt komt, genieten we van die goal ten eerste. Maar geven we ook wat terug. Of we hebben ze niks afgepakt. Maar we geven iets aan een goed doel. Wat de wereld een stukje mooier maakt.
Ja, wat gewoon het geld dat zij verdienen. Want ze hebben er gewoon gewerkt.
Ja, en aan de andere kant blijven we ook gedurende het WK de andere kant van Qatar hier en daar belichten. Dus als wij een goede reportage tegenkomen, een goed interview, een podcastserie, iets wat die andere kant van Qatar belicht, dan zullen wij dat ook blijven tippen. Want ja, wij vinden wel van als je vol in dat voetbal duikt, moet je ook de andere kant vol induiken. Dus dat gaan we doen.
Ah, jullie tippen de Koep van Qatar laatst. Daar heb ik echt...
Ja, is goed.
Een podcastserie van de NRC.
Echt goed.
En dat is ook wel... Kijk, we kunnen natuurlijk heel veel aandacht gaan besteden aan waarom dat Qatar nou zo lelijk is. Maar daar zijn wij zijn daar niet goed in. Dat is niet onze taak. Wij richten ons al 2 jaar op alles wat voetbal mooi maakt. Dus daar zijn andere mensen, onderzoeksjournalisten, heel erg goed in. Dus die gaan we blijven tippen. Je mag natuurlijk van dit WK genieten, maar sluit je ogen niet af. Dus kijk vooral ook al die andere dingen om te zien hoe... vies en lelijk het is.
Ja, wat ik ook wel heel grappig vind, is dat het uiteindelijk, wat Qatar dus heel erg hoopt, dat ze heel erg vriendjes zouden maken. Dat het toch gewoon echt volle bak backfired. Want
ja, gelukkig.
Er is in ieder geval in dit deel van de wereld echt geen enkel positieve noot meer te horen over Qatar. Wat ik echt hilarisch vind.
Nee, hoogstens nog schouder ophalend van het is allemaal ver weg.
Ja.
Maar echt positief denk ik niet dat veel mensen nog zullen zijn.
Nee.
Nou ja, dan gaan we langzaam maar zeker naar het voetbal toe. Maar niet voordat ik jullie even wijs op ons Twitter-account. We hebben na 2 jaar podcasten eindelijk een Twitter-account.
Jullie dachten Elon Musk?
Ja,
dit is nu gewoon eigenaar. Dit is het moment om in te stappen.
Ja, en ik heb mijn broertje zo gek gekregen om dat te gaan beheren.
Waarvoor wilde je? Hoe heet je broertje?
Pieter Sutorius. En ik wil jullie vragen, volg ons op Twitter. Like die ene foto die je ziet met een Zidane-shirt, want dan maak je daar kans op. Als je dat tenminste voor de eerste wedstrijd van Frankrijk doet.
Ja, we verloten dan dat een mooie Zidane-Frankrijk
2006
shirt.
Kopstootje.
Ja, en like, retweet, weet je, alles wat wij op Twitter doen. Zorg ervoor dat onze podcast bij zoveel mogelijk luisteraars terechtkomt. Want wij gaan jullie laten horen waarom dit WK... op het veld tenminste wel de moeite waard is.
En we gaan voorbeschouwen. Want hoe meer je weet, hoe mooier dat WK natuurlijk wordt. Hoe meer je weet, hoe meer je gaat zien. Hoe meer tot leven komt. Hoe minder het 22 random poppetjes achter een bal aanrennen is.
En dan heel even voor de volledigheid. De stadions, et cetera. 8 stadions in Qatar. Grootste stadion... 80.000 zitplekken, kleinste 40.000 zitplaatsen, allemaal op kleine afstand van elkaar. Dat is al iets heel geks eigenlijk aan dit WK.
Ja, nou ja, we gaan niet het besje, maar ik vond het toch, ik bedoelde dat het niet in de zomer is, maar ik vond het toch ook jammer dat je niet die speelsteden hebt. Wel lekker denk ik voor de spelers, dat je niet zoveel hoeft te reizen. Maar het is ook wel lekker dat je zo toen in Brazilië naar alle uithoeken moet, toch eerst in het tropische regenwoud en dan weer in de bergen en dan weer aan de kust. Daardoor komt het ook dat leven.
Nee, ja, hier weet je 1 ding zeker en dat is dat je in de airco voetbalt.
Is er een stadion dat je met 1 schot kan bereiken?
Dus van dat je stadion naar stadion kan schieten.
Dat je
bal echt klein, hè?
Als je opeens die spelers over hoort roepen.
Ja, dat ineens zo'n bal uit het andere stadion komt.
Als je Roberto Carlos achter de bal laat staan, dan zeker wel.
Ja, of de keeper van Iran. Maar daar komen we zo.
Daar komen we zeker op.
We gaan per pool de landen af. Vandaag deel 1, dus dat zijn pools A, B, C en D. En we beginnen natuurlijk bij pool A, Ecuador, Nederland, Senegal en Qatar. En ik las een column waarin stond dat dit misschien wel de zwakste pool ooit is op een WK.
Echt?
Ja, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Want Nederland is natuurlijk favoriet, is een goed land. We staan er redelijk goed voor. Maar Senegal kan los van Mané toch ook behoorlijk goed voetballen. Ecuador is heel fysiek, heel sterk.
Is toch gewoon regerend Afrikaans kampioen?
Ja, zeker weten.
Zeker.
Senegal?
En Qatar?
Hoe zouden dan...
Nou, dat weet ik niet. Ja, ik las het. En Qatar leeft al 20 jaar toe naar dit moment. Is als regerend Aziatisch kampioen. En is toch echt wel een underdog om rekening mee te houden. Toch even kijken wat dan de slechtste WK-pool ooit was. Ik zag vorig WK nog, 2018, pool A was Rusland, Uruguay, Saoedi-Arabië en Egypte.
Ja. Ja, dat is zeker slechter dan deze pool. En ik vind dit trouwens wel gewoon een goede pool. En ik ga in ieder geval nu uitleggen aan de luisteraar waarom je toch zeker wel rekening moet houden met Ecuador bijvoorbeeld.
De column was van Hugo Borst, neem ik aan. Lekker glaasje azijn erbij.
Die heb ik niet gelezen, maar die was sowieso zuur.
Ecuador 44ste op de FIFA-ranking, bijnaam Latri. Beste prestatie, laatste 32 in 2016. Tegenstander van het Nederlands elftal dus. En ja, ik zat wel van tevoren, vond ik het lastig om te bedenken wat je nou van Ecuador moet verwachten. We zijn hier over het algemeen best wel goed op de hoogte van Zuid-Amerikaanse voetballanden. Brazilië, Argentinië, Colombia, die elftallen kunnen we wel dromen. Maar Ecuador is toch wel een beetje een onbekende. En ik moest bij Ecuador gelijk denken aan Antonio Valencia. Ja. Kennen jullie hem nog?
Zeker.
Ja. Rechtsback, rechtsbuiten van Manchester United. En hij was altijd gewoon, hij had geen 8-pack, hij had een 10 of een 12-pack. Zo fit en sterk was hij. En dit Ecuador gaat denk ik een elftal worden in de geest van Antonio Valencia. Want data toont aan dat Ecuador fysiek de sterkste spelers heeft van Zuid-Amerika. En trainer Gustavo Alvera, die zet daar ook op in. Hij heeft een boek geschreven over deze selectie. De weg naar dit WK. Jagers op onmogelijke utopieën heet het boek.
Wat een titel, wat een
geweldig
zeg.
Vet, hè?
Oh, heerlijk.
En daarin schrijft hij dus dat toen hij aankwam als coach bij Ecuador, dat hij jongens zag bij wie het vuur was uitgedoofd. Hij zag ontzettend fitte, sterke, snelle spelers, maar het vuurtje was gedoofd. En hij heeft dat vuurtje weer aangekregen. Hij heeft jonge spelers de kans gegeven. En daarmee hebben zij zich geplaatst voor het WK. Gelijk gespeeld tegen Brazilië en Argentinië onder andere. Dik gewonnen van Uruguay en Colombia. Dus die kunnen wel wat.
Hoe meet je de fysieke kracht van spelers? Is dat gewoon puur uithoudingsvermogen of
kunt,
kracht? Of,
je
of,
kunt.
Ik denk dat dat...
bovenarmen.
Gewoon biceps omvang.
Ja, ik denk daar zou ik voor gaan.
Ja, ik denk, die hebben heel veel aspecten, maar de guns zijn zeker belangrijk. En als je die spelers van Ecuador ziet, dan denk ik ook wel, je kan er niet omheen, laat ik het zo zeggen. Maar ze hebben goede voetballers ook, hè. Sterspeler is Caicedo van Brighton. Een soort N'Golo Kanté op het middenveld, die aan het begin van dit speeljaar nog Man U echt op een hoop speelde, toen Brighton uit op Old Trafford speelde. Valencia in de spits, een oud-gediende. Speelt nu met Fenerbahce om de titel. En Ecuador gaat het dan een team zijn wat het EK heel mooi gaat maken. Kijk, ik vind wel het gevaar van teams die heel fit zijn, dat het echt alleen maar gaat om fitheid. En dat is vaak niet zo heel leuk om naar te kijken.
Het is gewoon hard rennen.
Ja, gewoon als soort van team van links naar rechts bewegen en met snelheid en kracht de tegenstander overrompelen. Dus ik hoop dat er wel een soort van voetbal, creativiteit, spelplezier in komt. Als dat gebeurt, dan denk ik wel dat Ecuador een team is wat ons heel erg kan gaan verrassen. En waarvan je naarmate het toernooi gaat houden. En een van de redenen om ervan te houden is de mooiste voetbalnaam van het WK zit in de selectie van Ecuador. Djorkaeff Reasco.
Geweldig.
Toch?
Van, ook van Newell's Old Boys.
Ja,
ook een mooie. Heerlijke teamnaam.
Ja.
Clubnaam.
Prachtige club. Ja. Ik las ook nog iets over dat ze waarschijnlijk niet op zeeniveau kunnen spelen. Ze spelen natuurlijk zelf in Ecuador vaak op hoogte. En daar doen ze het dan echt goed.
Ja. Ja.
Dat maakt dus echt uit, die ijle lucht.
Zeker.
En nu is alles echt op zeeniveau.
Ja.
Dus dat had er nog wel een grote nadeel voor ze kan gaan zijn.
1994 heeft Bolivia een keertje meegedaan. En die hadden dus hun poolwedstrijden alleen maar echt op 2000 meter hoogte gespeeld. Die hadden daar alles gewonnen. Waardoor ze dus zich geplaatst hadden.
Is dat niet juist een voordeel dat je extra witte bloedlichaampjes hebt? Als je
nee,
alles op
rood,
hoogte...
Toch? Rood.
Hoogte, of ja, vooral.
Ja, nee, zeker. Maar het is vervolgens... op hoogte voetballen, de lucht is ijler. Dus dan pak je het meeste voordeel.
Gaat die bal sneller ook.
Ja, dus, maar wel vet. Spelen trouwens in shirtjes van het sponsor Marathon?
Ja, Marathon, ja. Het enige land volgens mij wat gesponsord wordt door Marathon. Ik ken het ook niet. Ik vind het niet heel mooi.
Nee.
Maar wel fijn om die hegemonie te doorbreken van de grote merken.
Ja, en Marathon, ik bedoel, waarschijnlijk komt het mooi overeen met hun fitheid.
Ja, het past heel goed bij hun kwaliteiten.
Het zou leuk zijn als iedereen gesponsord wordt door hun kernkwaliteit. Ja. Dan de tweede uit de pool, Senegal.
Ja, die is van mij, hè?
Ja, daar ga jij ons
naar. 18e op de FIFA-ranking. De bijnaam is De Leeuwen. De beste prestatie was bij hun debuut. Nou, dat weten we allemaal nog. De kwartfinale in 2002.
Papa Boepa Diop.
Ja.
Hadji Diouf.
Zeker. Ja.
Papa Boepa Diop dan.
Ja, en om heel eerlijk te zijn. Mijn zin voor het WK begon zondagnacht. En dat heb ik gelijk met jullie gedeeld. Ik denk, het was 2:15 of zo. En ik zag het berichtje. Senegal zoekt wonder en schakelt medicijnmannen in voor Sadio Mané.
Ja.
Nou, dan weet je dat het WK voor de deur staat. Noem het medicijnman, noem het een Servische arts met paardenplacenta's of noem het Dick van Toorn. Op een gegeven moment raakt er een belangrijke speler geblesseerd. Opvallend vaak een speler van Bayern München trouwens. En die moet worden opgelapt binnen een te korte tijd eigenlijk.
Ja.
En zelfs,
alle risico's gaan worden genomen.
Het is niet helemaal gelukt al, hè? Want tegen Nederland is hij al
is hij er niet bij. Maar zelfs de president van Senegal die tweette na afloop van die wedstrijd. Beterschap en hopen dat het goed gaat.
Ja. Maar ik denk, het is een van de... Er zijn best wel een aantal landen, dit WK kwam ik achter, die heel erg rusten op één speler.
Ja.
En Senegal is daar wel één van. Die hangen hun hele elftal aan Mané vast.
Ja, hoewel ik... ze zijn Afrikaans hoop in bange dagen. En eigenlijk als je naar de selectie kijkt... dan hebben ze in ieder geval in elke linie wel gewoon een heel sterke speler. Ze hebben natuurlijk Mandi op goal. Dat is een topkeeper. Koulibaly is ook echt een goede speler. En dan hebben ze ook nog een Mandi op het middenveld... die ik erg goed vind, van Leicester. En dan Mané. Maar ik vind Sar ook een lekkere speler.
Van Watford, hele goede speler.
Ja, klopt. Die staat meestal rechtsbuiten. Maar eigenlijk het leukste, ik las een verhaal afgelopen week in de Volksstand, geloof ik, is hun bondscoach, Aliou Cissé. Al sinds 2015 bondscoach, dat is best wel lang. En hij is voortgekomen uit de ploeg die in 2002 op dat WK furoren maakt. En dat vind ik vet, want... Ja, ik word toch altijd een beetje kriegel van die oude, witte, afgedankte coaches die dan in Afrika nog...
Die je daar te veel ziet, hè?
Ja. En dus ik vind het heel vet dat deze jongen, of deze man inmiddels, is doorgegroeid vanuit die selectie en zijn ervaring heeft meegenomen. En nu dus al sinds 2015 daar bondscoach is. Hij miste in, volgens mij in 2002, de beslissende pingel tegen Kameroen op de Afrika Cup. Nou, dat heeft hem heel lang... heeft hij daarmee in de put gezeten.
Maar hij heeft de redemption gevonden.
Ja, want hij heeft ze dus naar hun allereerste Afrika Cup geleid afgelopen januari.
Ja, die hebben wij natuurlijk nauwlettend gevolgd. Senegal speelde toen wel een beetje saai voetbal, herinner ik me nog.
Ja.
Maar een heel ja, degelijk elftal. Klopt. Eigenlijk met Mané.
Ja, twee gelijke spelen geloof ik in de pool. En één winst met echt alleen maar een goal van Mané vanaf de penalty stip. Maar ze groeiden wel in het toernooi. En ze werden steeds beter. Het was wel een van de weinige ploegen die ook echt wou voetballen op de Afrika Cup. Het was niet, we rammen hem naar voren en God zegen de greep. Nog even een opmerkelijk feitje van het vorige WK, waar Senegal ook bij was. Toen werden ze uitgeschakeld, weet je nog waarop?
Ik weet het wel.
Ik weet het niet.
Op gele kaarten.
Oeh.
Ze stonden precies gelijk met Japan in alles. In goals voor, goals tegen, punten, alles. Dus dan gaan ze op een gegeven moment naar de fair play kijken. En Japan had 1 gele kaart minder.
Oh, dat doet pijn. Ja,
dat is wel echt heel gaar.
Oh.
Ze hebben een skitterend shirt, mag ik wel zeggen. Als we toch kijken naar wat gaat Senegal voor moois brengen naar dit WK. Nou ja, ik denk dat ze van alle Afrikaanse ploegen echt wel de leukste zijn, om het zo te zeggen. En dan, nou ja, echt een schitterend shirt. Puma heeft regelmatig de plank misgeslagen. Maar ik vind met het shirt van Senegal en ook Ghana echt echt allebei schitterend. Wat zijn jullie... dit is een beetje Afrika's hoop.
Ik vind het is een beetje de gouden generatie van Senegal. Maar gouden generaties falen nogal vaak. Weet je, België heeft dat natuurlijk jaren gehad met die EK's en WK's.
Nog steeds.
En die gaan, maar die gaan nu wel voor het eerst volgens mij naar het WK zonder hardop uit te spreken dat ze nog steeds echt die...
Dat dit het moet zijn.
Ja, en Nederland had natuurlijk in 98 en 2000 een soort van gouden generatie waarmee het net niet lukte. En ik vrees toch een klein beetje dat dat met Senegal ook gaat gebeuren.
Is dat niet ook wel mooi van een gouden generatie?
Ja, nee, 100%.
De schoonheid ook een beetje in het falen zit.
Ja.
Ik ga wel echt voor Senegal juichen. Ik hoop namelijk gewoon dat ik eigenlijk altijd dat Afrikaanse landen het goed doen. Omdat het toch vaak minder georganiseerd. Die bonden zijn, hebben minder geld te besteden. De trainingsfaciliteiten zijn minder. En dat is toch lekker als je tegen die arrogante jongetjes van uit Europa en Zuid-Amerika. Dat die het dan toch laten zien.
Hoeveel deelnemers heeft Afrika?
5.
5. Hoeveel Europa?
12 of zo?
13.
Ja. Ik denk dat het ook wel tijd wordt dat wordt rechtgetrokken. Of ik weet niet of er meer landen mee moeten doen of dat de verdeling beter moet. Maar in Afrika zijn natuurlijk gewoon heel veel landen echt aan elkaar gewaagd in de kwalificatie. En daarom kwalificeren ze ook telkens weer andere landen. Waardoor ze dus niet de WK-ervaring opbouwen. En dat merk je toch wel.
We gaan naar Qatar.
Woehoe!
FIFA-ranking nummer 50, bijnaam de Karmozijnrode. Zijn nog nooit gekwalificeerd. En wat moeten we er nu van denken? Het is een mysterie en dat is het ook echt. Het heeft net 2 maanden in een gesloten trainingskamp op Marbella gezeten. We weten eigenlijk helemaal niks van ze. Maar toch kunnen we ze echt niet onderschatten. Grootste wapenfeit is de winst van de Asia Cup dit jaar. En ook toch wel dat bijna elke speler op de Aspire Academy heeft gezeten. En dat is een academie die daar is opgezet in 2003... om het voetbal en de voetbalcultuur te laten groeien in Qatar. En alles was er wel ook op gericht om een generatie klaar te stomen voor dit WK. En de meeste spelers zijn daardoor ook echt in eigen land opgegroeid en niet gekocht of genationaliseerd van andere landen. Wat je misschien wel zou verwachten bij zo'n team als Qatar.
Veel Brazilianen had ik een beetje in mijn hoofd. Maar dat
zou je denken, maar de meeste komen dus ook echt uit Qatar. En dat we dus niks van ze weten is niet een reden om ze te onderschatten, maar juist om ze wel serieus te nemen. Want ze kunnen verrassen. En want het is een hecht team. Er is natuurlijk veel druk vanuit het thuisland. En ze spelen dus goed. Ze hebben de Afrika Cup gewonnen. En de gevaarlijkste speler, kan je wel zeggen, is Akram Afif. Xavi heeft hem een tijdje gecoacht bij Al Sadd. Daar is hij de absolute vedette. En Xavi heeft gezegd dat er voor hem geen grenzen bestaan. Voordat hij bij Al Sadd speelde, speelde hij ook nog in België en bij Villarreal. Dus dat zegt wel iets.
Ja, ik heb sowieso het idee dat die Qatarese voetballers, en ik ga straks ook nog later in de aflevering Saudi-Arabië daar wat meer over vertellen, dat die voetballers een beetje Spaans-achtig spelen. Dat gevoel krijg ik altijd.
Ja, dat
er veel kleine technische voetballers met korte paasjes tot aanvallen proberen te komen. Dat gevoel krijg ik bij Qatar ook een beetje. Trainingskamp in Marbella lekker.
Ja, en dat komt natuurlijk ook omdat Ik denk dat Qatar gewoon ook kijkt naar... oké, welk land doet het beste?
Ja.
Daar halen we coaches vandaan. Xavi is natuurlijk een tijdje trainer geweest van Al-Sadd. En er werd gehoopt dat Xavi... en daar heeft de Qatarese bond alles aan gedaan... om Xavi hoofdtrainer van het Qatarese elftal te maken voor dit WK. Dat is niet gelukt, maar dan hebben ze Felix Sanchez gevonden. Die trainde al wat jeugdelftallen van Barça... voordat hij naar die Aspire Academy ging. En daar, zich daar heeft opgewerkt. Ja, ik heb nog een samenvatting gekeken van de voorbereiding. Er werd 2-2. Ja, tenminste, ja, over die huidige vorm is weinig te zeggen. Ze hebben een aantal vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Maar wel tegen mindere goden als Panama, Albanië, Honduras, Guatemala, Nicaragua. Dus wat moet je daarvan vinden? Maar ze speelden ook...
Hebben die wel uitgezonden of...
Nou, die heb ik niet gezien.
Nee, want dat is toch een beetje waardoor het mysterie ook zo groot is.
Dat denk ik wel.
Continu, er zijn geen beelden van. Maar worden de wedstrijden van Qatar
zijn
wel
uitgezonden? Beelden van een 2-2 gelijkspel tegen Chili... waar Alexis Sanchez en Vidal meespeelden. 2-2 is toch een behoorlijk knappe prestatie. En ik, ja, je kan natuurlijk niks zeggen van zo'n samenvatting... maar ik vond ze best een goede indruk maken. Toch wel verzorgd voetbal. Het Spaanse invloed zie je echt terug... en vooral die Afif, die maakt wel echt een goede indruk. Scoorde nog een mooie goal. De keeper, Sheep, maakt een hele slechte indruk. Dus daar liggen wel echt kansen voor Nederland.
Ik moet eigenlijk gelijk aan Sean de Sheep denken, maar dat komt omdat ik kleine kinderen heb.
ik denk dat hij even goed kan keepen. En hoe gaat dit team het WK mooi maken? Ja, ik weet niet zo goed. Ja, ik denk misschien door een verrassing te zijn en in eigen land te spelen... Maar ik ben bang dat er waarschijnlijk een ongelooflijk verhaal naar buiten gaat komen. Wat we over 10 jaar bij andere tijden sport te zien krijgen. Waarin haarfijn wordt uitgelegd wat voor rare fratsen en trucs eruit zijn gehaald in Marbella. Om dit team klaar te stomen voor het WK.
En Nederland in de laatste poolwedstrijd tegen Qatar. Hè? Stel je voor dat die nog wat nodig hebben dan. Dan gaan we meemaken wat, hoe ver de hand van Qatar reikt.
Ja, en ik denk echt... Het is meer dan alleen maar het land wat het thuisland wat automatisch gekwalificeerd is. Er is echt wat aan gelegen bij Qatar om een goed elftal op de mat te zetten. En het lijkt er naar dat dat ook best aardig gelukt is.
Ja, en nou ja, hoe gaat het team dit WK mooi maken? In ieder geval het shirt is om nog een ringetje te halen.
Zou je hem aandoen?
Nee, want ik heb nog iets van een ruggengraat.
Ja, het is dus karmozijnrood.
Ja.
Nike en het bondslogo in het midden.
Ja.
En dan puntjes op de mouwen.
Ja, en het nummer ook in het midden. Dus het is een soort alles gecentreerd wat echt wel heel vet werkt.
Dan gaan we door naar Nederland. FIFA-ranking 8, bijnaam Oranje. Beste prestatie. Ja, 3 verloren finales in 74, 78 en 2010. En dat is nu ook het doel. En we komen van ver. EK 2020 was in mijn ogen echt een hele grote deceptie. Omdat we afstapten van onze voetbalidentiteit. Een ander systeem is niet eens al heel erg. Maar als je je waarde van aanvallend creatief voetbal overboord gooit... om met Wout Weghorst in de spits te gaan spelen. Dan ben je mij wel een beetje kwijt. Dus je zou zeggen dat het alleen nog maar beter kan gaan nu met Louis van Gaal. Louis die op elke wedstrijddag zijn oranje onderbroek... die Truus hem heeft gegeven aandoet, omdat het geluk brengt. Louis van Gaal die de troefkaart van het Nederlands elftal is. Want ik denk, omdat die voorbereiding naar de eerste wedstrijd... zo kort is voor alle landen... dat het nog belangrijker is dat je een goede trainer hebt... die dat in een week allemaal kan klaarstomen. Die de juiste poppetjes opstelt. Die een soort van tactiek erin kan brengen. En als iemand dat kan, dan is het Louis van Gaal wel.
Ja, dat vind ik ook. Maar ik heb een rondje langs buitenlandse media gedaan.
Ja.
Nog altijd leuk om te zien wat die dan van de kansen van Nederland zien. Want ja, zelf zit je natuurlijk helemaal middenin. Wordt natuurlijk veel over de verdediging gezegd. Dat die zo goed is met Van Dijk met name. En het gaat veel over Van Gaal. Maar die wordt eigenlijk overal weggezet als een gekke oude man. Die een beetje de leuke voetbaloma opa is. Of een beetje die gekke oom.
Ah, dan hebben ze het echt mis hoor.
Ik hoorde zelfs een verhaal van dat het succes van 2014... volledig op het konto van Persie en Robben werd geschreven. En dat Van Gaal maar een soort leuke opa aan de zijlijn was.
Dan hebben ze het echt niet goed opgelegd.
En dan heb je het echt niet goed begrepen.
Was dit voor Hugo Borst?
Nee, dit zijn dus buitenlandse ja. media. Dus ik heb wat Engelse kranten en wat Duitse en Spaanse artikelen gelezen.
Ik denk
dat dat een voordeel is voor ons.
Ja, want zeker. Ik heb er echt eigenlijk wel blind vertrouwen in Van Gaal. Ik zat van de week, was het eerste deel van die documentaire van hem was op tv. En dan was er ook een mooie scène dat hij in zijn werkkamer gefilmd wordt. En dan zie je een kast met al zijn prijzen er ook in. En dan vraagt die regisseur, Louis, wat mist er nou nog in deze kamer? En dan is hij heel gedecideerd, een prijs met Nederland.
Ja.
En dat was voordat hij werd aangesteld als bondscoach.
Hij wil
dit echt heel graag. Ja, en hoe gaat Nederland dat doen? Frenkie is in bloedvorm. Gakpo is in bloedvorm.
Maar nog heel even over die docu.
Ja.
Die scène dat hij aan het golfen is en de bal slaat.
Ja, zo goed.
Kijk dan!
Ja, geweldig!
Geweldig! Ja. Precies waar ik hem wou!
Ja, opent hij mee. Ik vind het echt schitterend.
Ik ook. En ik heb ook echt gesmuld van de persco.
Ja, was ook
daar,
heel goed.
Alleen Irma Sluis miste nog.
Ja.
Maar Louis, een uur lang in bloedvorm. Dat kunnen we wel stellen. Hij is ook knettergek, laten we wel wezen. Ergens hebben de internationale pers ook wel gelijk. Maar gewoon door in de eerste zin te zeggen, ik ga niet in op individuen. Zit daar gewoon de hele journaille van Nederland. Zit daar gewoon met meel in de mond. Die kunnen gewoon niks. Want op het moment dat je naar een speler vraagt, ga je weer negatief doen. En het was, ik zou het geen seconde uithouden als ik journalist was. Ik zou echt heel recalcitrant van worden. Maar ik heb wel genoten. Het is Louis is in bloedvorm.
Ja, en hij straalt ook in alles uit dat hij gewoon echt wereldkampioen wilt worden. En dat hij durft het uit te spreken. Zijn spelers durven het inmiddels ook uit te spreken. En ik denk wel dat het allereerste vereiste is om daadwerkelijk ook een kans te maken.
Ja.
Ik denk dat de aanval wel een klein beetje een probleem wordt met Depay die nog niet helemaal fit is. Bergwijn uit vorm. Vincent Jansen, leuke speler, maar ook niet echt een wereldtopper. En wat ik ook wel interessant vind is dat de verdediging wordt altijd gezien als wereldklasse, maar Nederland houdt eigenlijk nooit de nul. Heel frappant. Enige zorg wat ik wel een beetje heb is dat, kijk, Nederland wel... Zijn we niet te nuchter om een WK in Qatar überhaupt te willen winnen bijna? dat we ons te veel gaan druk maken om die randzaken. Ik heb het idee dat Argentinië en Brazilië, dat het hun echt geen flikker uitmaakt.
Nee.
Dat het WK in Qatar is. En dat Nederland het toch wel een beetje uitmaakt. En dat je daarmee eigenlijk al de deur dichtgooit om echt wereldkampioen te willen worden.
Ja,
je bedoelt de training met arbeidsmigranten erbij. En
Het kost sowieso energie
om
je daar druk over te maken. Maar het is ook goed.
Het is sowieso goed.
Ja.
Maar het grote doel van Louis wordt denk ik ietsje moeilijker daardoor.
Ja.
Ik zag vandaag ook wel een prachtig beeld van, we nemen dit nu dinsdag op, maar van het vliegtuig dat landde met de selectie op het Qatarese vliegveld. Eerst een wide shot van het vliegtuig dat taxiet en daarna een close-up van een raampje. En wie komt daar achter vandaan? Wie verschijnt daar achter dat raampje? Noppert. En die kijkt
zo'n schitterende foto.
Een hertje in de koplampen met grote ogen naar buiten. Wat gaat me overkomen? Het was echt een shot wat dat hele gevoel wat Noppert heeft prachtig verbeelden. Of wat hij moet hebben.
2 jaar geleden was hij nog reservekeeper van Dordrecht, toch?
Hoe mooi is toch dit zo'n WK? Een WK of een EK, die is er toch ook voor dat soort verhalen?
Ja, zeker. Ja.
Schitterend.
Dat was pool A. We gaan goed.
Ja.
We gaan door naar pool B met Engeland, VS, Iran en Wales. En dit is een pool die interessant is. Want als Nederland doorgaat, komen ze tegen iemand uit deze pool. Ze tweede worden tegen de nummer 1. En als ze eerste worden natuurlijk tegen de nummer 2 van deze pool.
En op zichzelf ook een hele beladen pool. Hè, met Amerika en Iran in dezelfde groep.
Ja.
Engeland en Wales, volgens mij niet zoveel problemen met elkaar, maar vind ik toch ook een soort.
Ja, maar wat die dus kan nog komen.
Voelt een beetje als een landenderby op een of andere manier.
Ja,
is wel een interessante pool.
Laten we beginnen met Iran.
Ja, dan mag ik weer, hè? Ja, leuk, jongens. Ze staan 20ste op de FIFA-ranking, hoogste Aziatische land. Bijnaam is Team Melli. Ja, dat betekent nationale elftal, Persisch. Of de Shiran Epars. de Persische leeuwen. Veel leeuwen.
Heel veel leeuwen. Ja. De onkenbare leeuwen van Cameroen. Ja, de leeuwen van Senegal.
Jij noemde net oranje.
Ja, oranje leeuwen natuurlijk.
Maar het is ook gewoon, ja, oranje leeuwen. Nee, goed. Ze spelen in een 4-1-4-1. Ze zijn voor het derde WK op rij erbij.
Meer dan ik dacht.
Ja, klopt. Ze kwamen alleen ook nooit verder dan de groepsfase. Het is een counterploeg die het grote landen de laatste jaren lastig maakt op grote toernooien. Volgens mij vorige keer...
Portugal en Spanje.
Portugal en Spanje wonnen geloof ik met 1-0. Het is echt een stugge ploeg. Maar als ze zelf het spel moeten maken tegen kleinere ploegen, dan krijgen ze het lastiger. Hun sterspeler is aanvaller Mehdi Taremi, die bij Porto speelt. En hoe gaat dit team het WK mooi maken? Ja, dat is wat mij betreft... Kijk, je hebt een sterspeler, daar kijkt iedereen naar. Maar je hebt ook altijd een stiekem hoofdrolspeler. En dat is wat mij betreft de keeper Alireza Bayranwand. Hij heeft namelijk het wereldrecord inwerpen.
Ja, geweldig.
Ja, het is echt vet. Tegen Zuid-Korea wierp hij de bal maar liefst 66 meter ver.
Ik kan niet eens schieten zo ver.
Ik heb het gezien en het is echt insane hoe ver die komt. Want 66 meter denk je, oh, dat is een stukje over de middenlijn. Dat is voorbij de cirkel, ruim voorbij de cirkel. En hij gebruikt best wel een aparte techniek. De meeste keepers die gooien zeg maar over hun hoofd heen. En hij maakt heel veel snelheid in zijn aanloop. En hij gooit eigenlijk de bal een beetje vanuit zijn middenrif. En voor de ploeg die Iran is, vanuit een stugge verdediging, snel eruit komen, is dit echt een wapen. Want laten we wel wezen, met gooien, althans de meeste keepers, kunnen veel beter gooien, veel beter richten door te gooien dan te schieten.
Het dus, kan een start van een counter zijn.
Ja, en dus de filmpjes die ik heb gezien, daar is dat ook echt zo. Daar komt er gewoon, geeft hij dus bijna een assist door te gooien. Dat is echt.
Daar gaan we echt voor zitten. Toch? Ja, dat is een reden om die wedstrijden van Iran te gaan kijken.
Ja, dus dat is echt, echt heel vet.
Ook nog wat typisch is die Carlos Queiroz, de coach van Colombia. Die was coach van Colombia. Lukte niet om Colombia te kwalificeren voor dit WK. Werd toen coach van Egypte. We hebben hem bij de Afrika Cup zich ontzettend zien misdragen tegen de arbitrage. Was echt een verschrikkelijke man. Kreeg een aantal waarschuwingen, kaarten, werd ook weggestuurd. Maar het lukte ook niet Egypte te kwalificeren. Maar is door zijn eerdere periode als bondscoach van Iran, heeft hij zoveel credits opgebouwd, dat alsnog op een of andere manier Dragan Skocic, die coach was en 15 van zijn eerste 18 wedstrijden won en Iran in recordtempo kwalificeerde, aan de kant werd geschoven om die Queiroz erin te zetten.
Ja, dat is ook iets wat we later bij Marokko nog gaan zien. Dat een trainer zich dus kwalificeert voor het WK. Dat kunstje heeft hij geflikt en dan wordt hij vervangen voor een andere trainer.
Bart van Merwijk ook een keer overkomen, toch?
Weet ik niet.
Saudi-Arabië, dacht ik.
Ja, daar moet je ook geen trainer van willen zijn.
Nee, zeker niet.
Ook nog wel, ik dacht hoe dit elftal het WK ook mooi kan maken. En dat is waar Queiroz wel weer een goede rol in kan spelen. Die heeft zijn spelers totale vrijheid gegeven om te demonstreren. En niet te demonstreren tegen het WK in Qatar. Maar tegen de protesten voor meer vrijheid voor vrouwen die nu in Iran natuurlijk bezig zijn. Er waren al wat voorzichtige reacties van spelers. Maar cultheld Ali Day, die all-time international topscorer aller tijden was, met 109 goals, nu net ingehaald door Cristiano Ronaldo, die heeft zich echt uitgesproken. Als straf daarvan werd zijn paspoort ingepikt. Maar hopelijk krijgt dat navolging op dit WK en gaat dit team ook echt iets betekenen voor die strijd die vrouwen nu moeten leven.
Ze hadden al,
dat zou schitterend zijn.
Ze hadden al een paar weken geleden, toen die oefenwedstrijden waren, toen hadden ze al in het zwart gespeeld zonder logo. Ja, dus dat is al een kleine... Ja,
nou, ik hoop dat op dit WK verder wordt gebracht. En ze hebben in ieder geval van Queiroz alle vrijheid gekregen.
Ja, mooi.
Dan de Verenigde Staten. Nummer 16 op de FIFA-ranking, bijnaam de Yanks. En de beste prestatie was de kwartfinale in 2002. Dat deden ze toen met onder andere Brad Friedel, John O'Brien, DaMarcus Beasley, Landon Donovan. En captain Claudio Reyna. En dat is het linkje naar de selectie van de USA dit toernooi. Want zijn zoon zit bij de selectie. Dat is Giovanni Reyna. Die kennen we van Borussia Dortmund. Een aanvallende middenvelder. Buitenspeler, kan ook nog wel als valse spits spelen. Die echt goed is. Ik schrok dat hij nog steeds pas 19 jaar is. Want die speelt gewoon al 2-3 jaar in het eerste bij Dortmund. En het is sowieso een van de vele relatief jonge spelers van de selectie van de Verenigde Staten. Ik vind het altijd lastig om de sterkte van die ploegen uit de CONCACAF, ik weet niet zo goed hoe je dat uitspreekt, maar om die kracht in te schatten, omdat ja, USA kwalificeert zich gewoon altijd ongeveer, omdat ja, er is bijna niemand anders. Maar ze hebben best wel een leuke selectie dit jaar. Ze hebben Christian Pulisic van Chelsea, die mitsfit gewoon echt een speler van wereldklasse is. Verder kennen we Serginho Dest. Ik weet nog dat een jaar of twee jaar geleden dat hij moest gaan kiezen tussen Nederland en Verenigde Staten. En dat ik best wel ziek was dat hij voor de Verenigde Staten koos.
Zeker. Zeker omdat we eerst al Mazraoui ging naar Marokko. En toen Dest naar Verenigde Staten.
En je kan je nu bijna niet meer voorstellen. Want Dumfries en Frimpong zijn echt fantastische opties op rechtsback. Maar ik vond dat toen heel jammer. Dest speelt nu bij AC Milan niet zo heel goed ontwikkeld. Ik denk niet dat hij beter is dan dat hij toen bij Ajax was. Verder nog wel interessant is dat Tim Weah, de zoon van George Weah, speelt bij Amerika.
Niet heeft hij voor Amerika gekozen?
Ja.
Terwijl zijn vader president van Liberia
dat
is.
Dat vind ik wel een statement hoor.
Ja, die speelt gewoon voor Amerika.
Een slap in the face zou ik dat willen noemen.
En het middenveld is vet eigenlijk. Ze hebben Tyler Adams, Weston McKennie en Yunus Musa. En daar verwacht ik veel van. Dat is een jonge middenvelder van Valencia. Die daar aan het doorbreken is. En waarschijnlijk ook in de basis staat bij de Verenigde Staten. Spitspositie, klein beetje een probleem. Al hebben ze nu wel Haji Wright, die in vorm is bij Antalyaspor. En wat ik mooi vind is dat de trainer benadrukt dat hij veel waarde hecht aan de voetbalidentiteit van de USA.
Maar sorry hoor, heeft USA een voetbalidentiteit?
Nou, blijkbaar dus wel. Wat vind jij van niet?
Nee.
Ja.
Waarom niet?
Gewoon om draven.
Ik vind Amerika niet een... Tenminste, ik zat erover te denken, want ze raken natuurlijk steeds meer, krijgen steeds meer haken ze aan bij het niveau van Europese en Zuid-Amerikaanse toplanden. Dat is volgens mij ook wel hun doel. En is dat mannenvoetbal daar wel echt aan het groeien. Maar ik vind voetbal gewoon niet een sport voor Amerikanen. Niet omdat ik het ze niet gun, maar ik heb toch een beetje het idee dat die Amerikaanse sport mentaliteit, soort van you just gotta work hard and do what you love and bring your A-game and leave everything on the field.
Ja, maar ik vind dat juist wel gebeurt. Maar er zit gewoon geen enkel idee achter. Ze zijn allemaal knetterfit en ze kunnen lekker draven.
Precies, maar dat is...
Dat is ook een identiteit.
Voor voetbal is er meer nodig dan...
Ik denk dat je het team van dit jaar onderschatten.
Maar voor voetbal is er toch meer ook nog een soort fijngevoeligheid en een persoonlijkheid nodig. En iets wat je op straat leert misschien. En slimmigheidjes en creativiteit en persoonlijkheid en een verhaal. En dat zie ik bij Amerikaanse sporten, zie ik dat gewoon niet zo. Hard trainen, harder rennen, harder schieten.
Ja.
Een soort, mis een soort scherpte of fijngevoeligheid.
Het is toch ook gewoon de vierde sport?
Identiteit eigenlijk.
Ja.
Nee, ik vind het wel een heel goed betoog. En het klopt inderdaad ook wel, want het is de vierde of vijfde sport. Maar wel een sport die aan het groeien is. En nou, voor het eerst vind ik dus dat de USA wel interessante, leuke, jonge spelers voortbrengt. En ik heb dus wel het idee dat dit team misschien een soort van mooie voorbode kan zijn voor het team dan over 4 jaar, als ze een van de organisatoren van het WK gaan zijn. En dat Amerika steeds meer op de kaart wordt gezet als land met op zijn minst interessante spelers. Ik zal het geen voetballand noemen, dat gaat te ver. Maar ik denk dat het best wel een leuk land kan zijn om naar te gaan kijken straks.
Ik gun het ze ook van harte om erbij te zijn, maar ik krijg toch moeilijk sympathie voor ze. We gaan naar Engeland, en natuurlijk wel of echt een voetballand. FIFA-ranking nummer 5, de Three Lions. Zijn werden ooit wereldkampioen in 1966. Voor dit WK moeten we eigenlijk even terug naar 2010. Toen werd er door de FA werd de Future Game opgericht. Want het Engelse voetbal was toen in verval. na de gouden generatie die in 2006 eigenlijk hun laatste toernooi speelde, kwam het Engelse voetbal een beetje in verval. Er kwamen geen echt nieuwe spannende talenten stonden op. En de FA begon daarom een soort programma om anders te trainen. Ze gingen meer op techniek, inzicht en snelheid focussen. En vooral dus bij spelers, maar vooral ook bij jonge trainers. En op het hoofdkantoor van de FA werd er een grote klok opgehangen die aftelde naar volgende week, naar dit WK toe. Vet. Om dus spelers klaar te stomen om op tijd voor fit en ontwikkeld te zijn voor dit. Maar ja, hoe gaat het daar nou mee? Is vorige WK de halve finale, afgelopen EK de finale. Is dat dan een opmaat naar een gewonnen finale dit WK? Of zijn ze daarmee een beetje al over de heel? Is Southgate nog houdbaar?
Hij is wel houdbaar, maar dan moet hij wel echt iets gaan veranderen. Want hij is nu in ieder geval toen het EK is hij ver gekomen, maar wel echt met heel lelijk voetbal. Met echt betonvoetbal, met 8-9 verdedigende spelers. En dan Sterling en Kane erbij. Terwijl hij heeft de meest opwindende jonge selectie die er is. Met Bellingham en Saka.
Maar dat lijkt dus nu ook wel te veranderen. Want ten eerste gaat er bij Engeland vaak al iets mis van tevoren. Is er een klein schandaal of een groot schandaal wat door in ieder geval door de tabloids meteen groot wordt uitgemeten.
Dat gaat nog komen.
Ja, maar in een voorbereiding van een week is het wel moeilijk om iets heel erg te verpesten.
Ja, maar ik denk dat die tabloids ook zo'n klok hebben, hoor. Die tellen dan gewoon af naar de dag voor de eerste wedstrijd. En dan gaan ze dat bommetje wel even droppen.
Maar goed, de enige kritiek tot nu toe is inderdaad dat Southgate zo weinig verrassende dingen doet. Er wordt veel gezegd van Southgate, live a little, weet je wel. Doe eens iets geks. Maar hij blijft maar met dat giletje langs de kant staan. En dat is misschien ook wel een kwaliteit.
Ze hebben toch 9 van die 10 schandalen was altijd weer Sven-Göran Eriksson die weer weet ik veel wat had gedaan. Dus het is misschien ook wel goed.
Ja, is hij nou het meesterbrein wat Engeland weer glans heeft gegeven? Of is hij juist een te behouden coach die die hele spannende lichting van talenten te behouden laat voetballen?
Dit WK gaat bepalend zijn.
Ja, en een statistiek die goed laat zien dat Engeland in balbezit heel behouden speelt, is dat ze vooral uit standaard situaties scoren. 9 van de 12 goals in 2018. En ook in 2020 was het een grote kracht in de kwalificatie. Ook in een ander punt waar veel over wordt gesproken is de timing van dit WK. Omdat vaak, als het in de zomer is, wordt er vaak gesproken over dat de Premier League nou het zwaarste toernooi-competitie ter wereld is.
Ja, dat hebben
werd
ze
gezegd,
niet,
er is nu dat is nu een voorsprong. Maar aan de andere kant werden er nu ook weer zoveel wedstrijden in die eerste seizoenshelft gepropt. Misschien ook weer niet helemaal eerlijk is. Maar dan die selectie. En daarin lijkt toch wel dat Southgate geluisterd heeft naar die kritiek. Want hij kiest voor behoorlijk veel aanvallende opties. En terwijl toch zijn verdediging vrij dun gezaaid is. Eigenlijk enig kritiekpunt daarbij is ook dat Ivan Toney, die heel erg in vorm is, niet werd geselecteerd. Maar op zich vind ik dat wel kloppen als je kijkt wie die wel kan opnoemen. En wie kan hij opnoemen? Ja, op papier natuurlijk de beste backs ter wereld. Alleen is Reece James geblesseerd en Kyle Walker niet helemaal fit. Dus die kan pas laatste groepswedstrijd waarschijnlijk meedoen.
Alexander-Arnold hebben ze ook nog.
Daar is groot veel om te doen. Die heeft hij niet opgeroepen vorig EK. Maar door die blessures kan hij nu vrij makkelijk daar toch weer van terugkomen. Trippier doet het weer uitstekend bij Newcastle. Staat in allemaal rijtjes van statistieken bovenaan in de Premier League. Dus die zal waarschijnlijk gaan starten. En linksachter is Chilwell geblesseerd. Dus daar heb je eigenlijk alleen Shaw. Maar daar zou Trippier dan eventueel, als Walker weer fit is, weer kunnen gaan spelen. En centraal achterin is het ook niet echt over, houdt het ook niet echt over. Stones heeft dit hele seizoen rechtsachter gespeeld. Maguire geen één keer in de basis gestart.
Half mens, half voorhoofd.
Half mens, half voorhoofd. Dyer maakt ook niet echt een goede indruk bij Tottenham. En voor de rest heeft hij alleen Ben White en Connor Cody meegenomen. Is dus krap. Op het middenveld ben ik wel fan van Bellingham en Rice. Ik weet dat jullie niet zo'n fan van Rice zijn. Maar voorin gaat het dus heel goed met Foden, Sterling, Grealish, Rashford, Gallagher van Chelsea, Madison opgeroepen van Leicester, Saka, Mount, Callum Wilson ook van Newcastle. Met voorin Kane, die nu toch ook echt en blessurevrij en in topvorm lijkt te zijn voor dit WK.
Moet gewoon 2-4-4 gaan spelen.
Zou je hopen wel.
Ja, als je dit zo ziet. Alleen maar knaakrapers achterin en alleen maar goede mensen voorin.
Hij moet in ieder geval Bellingham op een van die plekken voor de verdediging zetten, zodat hij, nou, met Rice er dan naast, dat is prima, maar dat hij daarvoor dus 3 aanvallende middenvelders neerzet en nog een spits. Dan stapt hij een beetje af van die verdedigende tactiek die hij tijdens het EK hanteerde. En dan zou het zomaar eens heel mooi kunnen worden.
Ja, daar lijkt het.
Maar hoe realistisch is dat als je de finale haalt?
Ik denk dat het heel realistisch is, want hij heeft alsnog zoveel gezeik gehad. Ja. En ik denk, kan, ja, als je de finale selectie haalt en je krijgt zoveel gezeik over je heen.
Ja. Ja, en voor de rest heeft hij Henderson, ja, toch echt wel oud. En
ja, die van Calvin Phillips. Phillips. Die speelde tijdens de EK naast Rice, maar die is lang geblesseerd geweest.
Wat ik ook opvallend vond als laatste aan deze selectie is de opmars van Newcastle gestart is. Die zijn natuurlijk gekocht door grote investeerders. Zijn langzaam begonnen. Maar je ziet nu toch dat ze met Trippier, Wilson en Nick Pope 3 Engelse internationals hebben. En Karan Kwol van Australië.
Groot talent van Australië, ja.
Bruno Guimarães van Brazilië. En Fabian Schär van Zwitserland. Hebben ze nu toch al een aantal internationals. Dus het lijkt toch wel dat het begint te komen.
Nou ja, en die kopen dus niet. Die kopen best wel slim in tot nu toe. Ze hebben wel heel veel geld om dat te doen. Maar die kopen niet allemaal rare grote namen die niks kunnen. Dus die doen dat best wel aardig.
Je bedoelt Robinho.
Ja, dat is inderdaad de eerste speler die een club met veel geld hoort te kopen.
Ja,
eigenlijk.
Vind ik ook.
Wales.
Wales, ja. FIFA ranking 19, bijnaam de Draken. En de beste prestatie, ja, is eigenlijk dat ze nooit verder zijn gekomen dan de groepsfase. Maar ja, ik vond het toch een interessant team dit keer. En ik ga vertellen waarom. In principe is Wales gewoon Gareth Bale. Dat was lang, was dat Ryan Giggs. En die is vervangen door Gareth Bale. Maar waar het Giggs nooit lukte om een WK te halen, is Gareth Bale dat nu wel gelukt. En ja, dat is natuurlijk wel een beetje een rare snuiter met dat gegolf de hele tijd en dat niet willen spelen bij Real Madrid. Maar tegelijkertijd is hij ook echt heel goed. Hij heeft 5 keer de Champions League gewonnen. Heeft belangrijke goals in finales gemaakt. Heeft hij nu ook weer voor Los Angeles FC gedaan. En ze hebben zich gekwalificeerd puur en alleen door Bale. Want in de kwalificatiewedstrijden tegen Oostenrijk en Oekraïne scoorden ze alleen via Bale. En kwalificeerden ze zich voor het WK. We hebben met Nederland natuurlijk 2 keer tegen ze gespeeld. 1-2 en 3-2 winst.
Hij heeft in Los Angeles weer niet veel minuten gemaakt, toch?
Nee, maar hij heeft beloofd dat hij topfit aan het WK zal verschijnen. En ik heb die laatste wedstrijd gezien van hem, de samenvatting. En hij oogt echt heel fit.
Ik beloof ook bij deze dat ik topfit aan het WK zal verschijnen.
Ik hoop het. We hebben je nodig. Ja. Maar naast Bale hebben ze meer goede voetballers. Ramsey, Joe Allen, Daniel James, Harry Wilson. Maar het zijn eigenlijk net als Bill een beetje alles of niets voetballers. Van of ze zijn lekker in vorm en alles gaat lekker en ze spelen goed voetbal. Of ze zijn, ja, vaak geblesseerd, niet helemaal fit en het loopt gewoon niet zo goed. En dat is eigenlijk een beetje dat alles of niets gevoel dat past helemaal niet bij Wales.
Nee, want je verwacht gewoon 11 rugbiers.
Ja, maar dat is niet zo. Ze hebben dus best wel veel leuke voetballers. Maar die worden aangevuld, en dan wordt het eigenlijk nog leuker, door halve amateurs van clubs als MK Dons, Portsmouth, Luton Town, Swindon Town. Die jongens staan dus tegelijkertijd op het veld als Gareth Bale.
Wales, dat is wel echt leuk, ja.
Dat is echt superleuk. Ja. Dat is echt heel leuk aan de WK.
Profs die daar dan gewoon... Ja, ja, en er moet toch ook iemand linksback?
Wat mij betreft is het mooiste voorbeeld daarvan Kiefer Moore. Ja. Zagen we vorig EK, zagen we hem. Toen speelde hij nog in de championship, volgens mij. Maar speelde 2 of 3 jaar nog daarvoor. Dus dat is inmiddels 4, 5 jaar geleden. Nog op het 4e niveau van Engeland. En was hij nog glazenwasser of zo erbij.
Samen met Andries Noppert.
Ja, maar inmiddels is het toch wel echt een gewaardeerde kracht in die ploeg geworden. Speelt bij Bournemouth ook nu. En staat op meer goals per minuut in de nationale ploeg dan Bale.
Zo.
Beetje de cultheld van het elftal.
Als je dit soort dingen, is het ook jammer dat IJsland er niet bij is. Dan.
Nee. Absoluut niet. Nooit meer IJsland.
En ook leuk, las ik, omdat Wales hun eerste WK-wedstrijd in 64 jaar gaat spelen. Maar dan wel om 11 uur 's ochtends heeft de regering besloten dat alle scholen hun spelers of hun kinderen vrij af mogen geven. Dus waarschijnlijk worden er onder leiding van de Waalse Voetbalbond sportdagen georganiseerd op speeldagen van Wales. Gaan ze eerst met z'n allen die wedstrijd kijken en daarna allemaal voetbalactiviteiten doen.
Klinkt wel alsof de man die dit heeft verordoneerd zelf geen kinderen heeft.
Hoezo?
Maar ze worden wel, ze mogen op school, maar ze gaan gewoon kijken.
Ze zijn wel uit het huis uit. Scholen geen last van.
Scholen gaan met alle kinderen tegelijkertijd kijken en daarna ook met z'n allen voetballen.
Ah, oké, want ik heb nog wel een punt wat dit WK echt heel lelijk maakt. Alle fucking wedstrijden van Nederlands elftal zijn om 5 uur of om 4 uur. Nou, als er één moment ongelukkig is als je kinderen hebt, dan is dat er een voetbalwedstrijd om 5 uur begint.
Dat het in Qatar is en in de winter, ja, daaraan toe.
Maar dat het om 5 uur, maandag 5 uur, ja, dan
spitsuur in huis en series.
Ah, het is echt verschrikkelijk. Het wordt echt enorme battle met Emma om
wie het Nederlands elftal mag kijken.
Ja, inderdaad. Ik heb al geen punten gescoord vandaag, dus
we gaan naar groep C met Argentinië, Mexico, Polen en Saoedi-Arabië. Buiten het Nederlands elftal de groep met de meeste linkjes naar de Eredivisie. Dat maakt natuurlijk echt leuk. Argentinië met Martinez en Tagliafico. Mexico met onder andere Sanchez, Alvarez. Polen met Szymanski. En dan nog een aantal spelers uit de groep die in ieder geval verleden in de Eredivisie hebben. En het beste voorbeeld daarvan is misschien wel Mexico. Mexico hoopt de vloek van de vierde wedstrijd eindelijk een keer te doorbreken. Sinds 1994 overleefden ze elke keer de poolfase op WK. Maar werden ze ook in die wedstrijd uitgeschakeld. Maar het ziet
ook wel lekker. Toch?
In ieder geval de groepsfase overleven.
Ja, maar het is ook gewoon, sommige dingen in het leven moet je ook niet willen veranderen.
Gewoon Mexico altijd.
Gewoon lekker altijd eruit. Ja. Is toch lekker?
Het past wel echt goed bij hun status als land, vind ik.
Ja, want het is,
ze zijn best wel goed, maar niet echt goed. Dus dan past dit eigenlijk heel goed.
Lekker tweede worden in de groep, dan een topland loten. En ja, dan onverdiend huis.
Ik voorspel dat dat zomaar gaat gebeuren. Want Argentinië gaat eerste worden. Dikke kans dat Mexico tweede wordt. En dan moeten ze, als ze tweede worden, volgende pool, of in de eerste wedstrijd, waarschijnlijk tegen Frankrijk als die eerste worden. Ja, dan geef ik ze weinig kans.
Heerlijk. Kunnen we daar geld op inzetten? Vast wel.
Vast wel.
Gelijk doen.
En het, bij de meeste teams die we nu bespreken heb ik het idee dat ze toch behoorlijk positief met veel energie en vertrouwen naar de WK afreizen. Toch allemaal wel goed voorbereid. Alleen Mexico is daar wel echt een uitzondering op. Het voetbal onder de coach Gerardo Tata Martino is heel stroef.
Vriendje van Messi, toch?
Ja, Gerardo Martino is een Argentijnse coach. En hij speelde nog in het eerste van Newell's Old Boys. Daar hebben we ze weer. Toen Messi daar in de jeugd speelde. En later werd Moreno coach van Barcelona. En vervolgens ook van Argentinië. Waarbij hij 2 keer Messi trainde.
Ja, maar eigenlijk was het andersom toch. Messi trainde hem een beetje.
Eigenlijk wel. Maar Mexico gaat dus niet zo goed. Terwijl ze normaal traditioneel gezien altijd best aanvallend spelen. Is het nu een oud team. Gemiddeld 28. Scoren heel weinig. Jiménez is topscorer met 3 goals uit 3 penalties.
Maar ook geblesseerd ook nog.
En de kwalificatie was echt een worsteling. De laatste oefenwedstrijden gingen allemaal verloren. En mede daardoor schijnt het WK ook in Mexico niet echt te leven. Normaal wordt er op straat veel gefeest als er wordt gekwalificeerd. Was nu niet echt het geval. Wel fijn om het vertrouwen.
Snap ik ook wel. Ze weten ook, na 4 potjes zijn we weer thuis.
Ja.
Je kan wel elke keer hetzelfde feestje gaan vieren, maar he? Als je gewoon elke keer na de groepsfase naar huis gaat, ja. Dan.
Dikke kans. Wat ik vooral ook fijn vond, was om Ochoa weer onder de lat te zien.
Ja, de keeper die 3 keer zo goed wordt op het WK altijd.
Ja, dat is echt zo'n WK-speler. Is al zijn 5e WK. Ik heb het idee dat hij, Jorge Campos, die kleine keeper met die grote shirts, dat hij die afwisselde, dat ertussen niemand meer zat. Maar hoe gaat Mexico dit WK dan mooi maken? Ja, aan het voetbal zal het niet echt liggen.
Met het shirt wel.
Het shirt
is echt een plaatje. Zowel het thuisshirt als het uitshirt.
En vaak heeft Mexico, vind ik, mooie shirts. Met die Azteken tekeningen erop.
Klopt.
Maar ik dacht, het is toch leuk om als je zo'n internationaal toernooi ziet met landen waar je eigenlijk normaal nooit naar kijkt. Met spelers die je niet kent. Dan voelt zo'n team als Mexico toch een beetje als alsof je ze persoonlijk kent. Want volgens mij geen enkel land met zoveel spelers die of in de Eredivisie hebben gespeeld of nog spelen. Dit jaar met Gutierrez van PSV, Moreno, ex-PSV, Cordado, ex-PSV, Lozano, ex-PSV, van Ajax, Alvarez en Jorge Sanchez. En Jiménez en Jesus Corona, die van ex-Twente, zijn niet eens geselecteerd. Had nog
wel gek, vond die Corona lekker spelen.
Vond ik ook
wel
een leuke speler.
Maar ze hadden dus eventueel 8 spelers met Eredivisie roots kunnen selecteren. Dat maakt het toch...
Goeie scouting. Van goede banden, denk ik.
Goeie banden in Mexico. Ja.
En we hadden er ook bijna 1 iemand uit de Mexicaanse competitie geselecteerd. Waar het niet dat hij toch naar Van Bommel ging.
Vincent Janssen.
Vincent Janssen. Ja. Ongelooflijk. Dat we daar toch gewoon weer naar moeten gaan kijken.
Ja. Die doet het toch? Ben je niet blij dat hij erbij is?
Absoluut niet.
Oké, we gaan door naar Saudi-Arabië.
Ja, dit was toch wel op papier een van de uitdagendste landen om een mooi verhaal over te maken. Want waarom gaat Saoedi-Arabië nou het WK mooi maken? Maar dat is geen onmogelijkheid. Buiten de lijnen is het natuurlijk een naar land. Maar binnen de lijnen doen ze best wel veel goed. En dat begint met de trainer, met Hervé Renard. Ja, ik denk dat jullie hem nog wel kennen. Dat is die mooie man met die smetteloze witte overhemden.
Zeker, ja.
Die trainer is geweest bij onder andere Marokko op het WK 2018. En de Afrika Cup gewonnen heeft met Ivoorkust en met Zambia. Geen één andere trainer lukte dat. Dus dat hij erbij is, dat is echt een aanwinst voor het WK. Helemaal nu Mancini er niet bij is. Dan hebben we zo'n mooie klopt, man hebben we gewoon nodig.
Dit is inderdaad, qua schoonheid is het type Mancini.
Zeker. De beste speler van Saoedi-Arabië is linksbuiten Al-Dasari. Stond ook ooit onder contract bij Villarreal, maar is weer terug in de zandbak. Eigenlijk net zoals bijna alle spelers van Saoedi-Arabië.
De zandbak is gewoon hun thuis, hè?
Ja, precies. Ja, maar je hoeft
even je zakken vullen.
Ja, ik ben benieuwd of spelers uit Saudi-Arabië dan zeggen, nou, ik kan nog een paar jaar afbouwen in de zandbak.
Misschien krijgen die wel ook dat soort megasalarissen daar.
Zeker. Ze betalen heel goed. Het zal niet zo goed.
Dus niet alleen voor buitenlanders.
Zo'n grote naam uit het buitenland halen. Maar nee, zeker.
Maar daarom is het deze denk ik wel dat we misschien hetzelfde wat jij zei Jasper bij Qatar. Dat we die spelers een klein beetje onderschatten. Omdat we zien ze nooit spelen. Ze voetballen bijna allemaal in een competitie daar in de buurt. Maar ze hebben dus wel een paar goede spelers. Ik noemde al linksbuiten Al-Dawsari. En ook de captain Al-Farai is goed. Een typische linkspoot op het middenveld. Dus die voetbalt dus een beetje als een Spanjaard. Die staat met de punt erachter. Draait de hele tijd weg als hij wordt ingespeeld. Korte paasjes, 1-2'tjes. Maar nooit buiten de zandbak gevoetbald. En volgens mij brengt Saoedi-Arabië dus gewoon veel leuke voetballers voort. Maar zien we die nooit. En daarom vind ik het leuk dat we ze nu in ieder geval 3 wedstrijden kunnen gaan bekijken.
Ook leuk dat ze een keertje op gras spelen.
Ja.
We gaan naar Polen.
Ja, jullie hebben me echt de meest spectaculaire landen gegeven.
Ga je nu opeens beledigd lopen doen? Nee, je hebt ook nog Portugal en Duitsland en zo.
Ja, die komen allemaal morgen. Ik ben even door mijn collectie gegaan. Want ik ging even kijken van welke landen heb ik allemaal.
Qua voetbalshirt.
Ja, qua voetbalshirt. Dus ik heb een klassieker van Polen.
Het is een prachtig Poolse shirt.
Mooi shirt, hè? Ja. Dit jaar minder mooi. Moet ik zeggen, hebben een wit shirt met een soort grafische tekening erop. Ik vond het niet heel denner. Het is ook moeilijk hoor, om van een Poolse shirt wat spectaculairs te maken. Maar deze is volgens mij van 4 jaar geleden. Of van 8 jaar geleden. En hopelijk komt het ergens op een social nog terecht. Ze staan 26e op de FIFA-ranking. De Bialo Cerwoni, de Wit-Rode, is hun bijnaam. De beste prestatie in 74 en 82 werden ze derde. Ze spelen in een 3-5-2 systeem. Waarbij moet gezegd worden dat hun kracht echt volle bak voorin ligt. Maar eigenlijk vooral ook hun kracht ligt in het niet hebben van de bal. Dus volgens mij in de 7 wedstrijden die ze wonnen sinds een aantal maanden, of sinds de kwalificatie, hebben ze veel wedstrijden gewonnen die, waarbij ze dus minder balbezit hadden. En als je kijkt naar de selectie, dan klopt het ook wel, want hun kracht ligt voorin. Dus met natuurlijk Lewandowski, maar ook Milik en Piatek. En sinds dit jaar nou toch ook Zielinski, die bij Napoli natuurlijk fantastisch doet. Ze wonnen de play-offs van Zweden. Nou, jullie weten hoeveel pijn dat doet bij mij.
Is dat puur vanwege Zlatan?
Ja, ja. En ik vind het. En ik ben zelf een keer naar een EK geweest. En Zweden had toen ook. Ik ben toen ook naar wedstrijden van Zweden geweest. Die sfeer is wel echt fenomenaal. Gewoon, die hadden een eigen camping. En het liep echt uit de hand. Het was echt vet. Dus die, ja, en ook altijd in het geel. Het is echt zo'n hele enclave. In de Nations League hebben we tegen ze gespeeld. 2-2 thuis, nadat we eerst 2-0 achterkwamen. Uit werd het 2-0 voor Nederland. Ja, ze hebben dus niet zoveel balbezit nodig. Ze spelen vrij direct. En dat is ook niet zo gek met Lewandowski. Want die is gewoon knettergoed. Alleen, ik weet niet hoe jullie dat hadden in die wedstrijden tegen Polen. Ik kreeg toch een beetje Shevchenko-vibes.
Namelijk, wat bedoel je daarmee?
Nou, bij zijn club de beste spits ter wereld. Maar bij de nationale ploeg kijkt natuurlijk iedereen naar hem. En moet hij te veel doen. Dus de aanvoer is niet goed genoeg. En dus gaat hij zoeken. En gaat hij uit de spits lopen. En ja, dat is gewoon echt zijn kracht niet. Hij is gewoon heel goed centraal in de aanval. Hij moet zich niet laten zakken naar het middenveld. Maar ik snap het ook wel. Want je krijgt zo weinig bespeelbare ballen. Dus je gaat zoeken. En dan ga je dus geforceerd allemaal slechte keuzes maken. En dat maakt hem slechter. En eigenlijk is het positioneel voor de ploeg ook niet goed. Dus je gaat, je ploeg gaat uit het lood. Dus in plaats van dat je dus gaat zoeken, moet je eigenlijk maar gewoon heel gedisciplineerd wel je positie houden. En wacht tot juist die ene bal komt, want daar sta je voor.
Ja, en het lijkt me ook dat het een beetje het vertrouwen van de rest van je team ook een beetje lam legt. Mané bij Senegal, Alfonso Davies bij Canada, bij Polen natuurlijk ook. Als alle ballen naar Lewandowski moeten, als hij de grote man is, dat moet toch iets doen met je vertrouwen in jezelf? Of wat de coach in ieder geval
dat
in
niet.
Heeft.
Ik denk vooral ook dat het kan zorgen voor slechte keuzes. Dat als iemand er eigenlijk beter voor staat, dat je toch Lewandowski aan gaat spelen, want het is Lewandowski.
Dat is denk ik wel iets wat er bij Polen gebeurt. Ja. Maar dus, ik vind het. Ja, Zielinski ben ik echt groot fan van. Ik vind Szymański ook vet.
Heerlijke speler.
Maar ik vind Lewandowski misschien wel echt de allersaaiste speler op aarde op een of andere manier. Want hij is de perfecte spits als je hem zou samenstellen. Alleen dan wel een beetje van 10 jaar geleden of zo. Alleen omdat hij zo fit is, is hij nog steeds wel goed. Maar ik kan hem nooit. Ik kan nooit echt van hem genieten. En daarnaast heeft hij die hele rare TikTok-dansjes die hij dan in zijn vrije tijd opneemt.
Die heb ik dan nog nooit gezien. Maar ik, inderdaad, het is oersaai.
Ja,
het
echt
is
oersaai.
Net er goed, maar heel degelijk. Ik word er ook niet warm van. Het is niet nooit dat ik denk, oh yes, Lewandowski speelt vanavond. Daar zet ik hem voor aan. Terwijl die echt extreem compleet en goed is.
Toch gun ik het hem wel ook, hoor. Hij liep natuurlijk die ballon mis in dat jaar waar hij niet in werd uitgereikt. Hij had hem eigenlijk het jaar daarvoor moeten hebben. Dat seizoen had hij er ook recht op.
Ja.
Is hij niet gegeven. Onofficieel wel, volgens mij. En hij scoort natuurlijk belachelijk veel, maar scoorde nog nooit op een WK. Dus ik ga toch een beetje als een soort genoegdoening voor dat mislopen, ga ik toch wel voor hem juichen dat hij scoort. Ja. Vooral ook omdat je moet zoveel druk op je schouders liggen.
Nee, zeker.
Ik hoop alleen wel dat hij geen dansjes op TikTok gaat doen.
Ook niet en ook niet als hij scoort, zo'n dansje.
Oh, verschrikkelijk.
Dat willen we niet.
Wel nog even, wil ik echt uitlichten, Szymański. Want die gaat denk ik wel het WK mooi maken. Aanvallende middenvelder met echt een skitterende linker. Afgelopen zondag scoorde hij 2 keer tegen Excelsior. Ontzettend slimme aankoop van Feyenoord. Ze hebben hem opgehaald uit de Russische competitie. Volgens mij wou hij zelf weg vanwege de oorlog. En samen met Zielinski moet hij eigenlijk ervoor gaan zorgen dat Lewandowski niet de ballen gaat zoeken.
Dat hij lekker in en rondom de 16 de bal krijgt.
Jij als linkspoot?
Ja, ik vind het een hele mooie voetbal.
Feest om naar te kijken.
Zeker.
Echt de eerste wedstrijd die hij speelde. Kijk natuurlijk best wel veel wedstrijden van Feyenoord. Omdat Emma Feyenoord is. En ik dacht bij die eerste zag ik hem een paar ballen geven. Poeh, wat een linker.
Het doet me een heel klein beetje denken aan Ziyech.
Ja, zeker. Omdat hij ook een actie heeft en diepgang.
Zo heel licht, vrij.
Ja, Ja, klopt.
Goeie speler.
Ja.
We gaan naar de grote favoriet van deze ploeg, van deze pool. En dat is Argentinië.
Ja, de wit en hemelsblauwe, die wonnen in 78 en in 86 natuurlijk het WK. En ja, in de afgelopen maanden heb ik vaak gedacht, Argentinië gaat wereldkampioen worden. Het is het laatste WK van Messi, in mijn ogen de allerbeste voetballer ooit. En ik denk dat de twijfel die er bij sommige mensen nog bestaat, of hij dat wel echt is, dat die na dit WK zijn weggenomen. Dat Messi Argentinië aan de hand neemt en dat ze wereldkampioen gaan worden. Hij is bij Paris het hele jaar al in bloedvorm. En volgens mij is dat ook echt maar met één reden. Om tijdens dit WK er ook echt te kunnen staan. Ze wonnen eerder dit jaar de Copa America in het Maracana-stadion met 1-0 van Brazilië. Het was de eerste titel in 28 jaar voor Argentinië. In de Finalissima, dus de wedstrijd tegen de Europees kampioen, tegen Italië, dus wonnen ze ook met 3-0. De verwachtingen zijn hoog. En naast Messi is denk ik het belangrijkste van Argentinië de assistentcoaches.
Oh, ik heb hier zoveel zin in.
Ja, want daar zitten Roberto Ayala, Walter Samuel en Pablo Aimar.
Oh. Misschien wel de drie mooiste, grootste culthelden, los van Maradona natuurlijk, wat Argentijnse voetbal. Het is toch geweldig.
Het is echt geweldig dat die op de bank zitten bij Argentinië. En ja, de kracht van assistent-trainers. Ik heb het volgens mij tijdens onze EK-afleveringen ook de kracht, weet je, dat was ook de kracht van Italië met Vialli als assistent, met Daniele De Rossi als assistent. En ik denk dat dit Argentinië ook echt gaat helpen.
En dan heb je Ayala met een soort tactisch inzicht, lijkt me. Walter Samuel met een vooral agressiviteit en mentaliteit. En dan Pablo Aimar met creativiteit of zoiets. Ik zie het ook als een perfecte drie-eenheid.
Het past gewoon echt. En ook een niet al te grote trainer daarnaast. Dus ik denk ook echt dat ze invloed kunnen gaan uitoefenen. En het zou gewoon, ik zou het toch ook wel echt een heel mooi verhaal vinden als het, ja, Messi uiteindelijk toch nog lukt om het WK te winnen. Op 2 juli 2005 maakten wij hier in Nederland kennis met Messi. Toen won hij hier het WK onder 20. Scoorde die twee keer in de finale in de Galgenwaard tegen Nigeria. Werd de beste speler van het toernooi. En 17 jaar later zou zomaar hetzelfde kunnen gaan gebeuren. Alleen nu op 18 december in Qatar.
Tja.
Ja, denk je echt?
Ja.
Dat zou me niks verbazen. Een gebrande Messi is een goede Messi, toch? En volgens mij is de enige reden inderdaad dat hij bij PSG goed speelt, is voor dit WK.
Oké. En als hij 10 van de 10 keer zijn man laat lopen, maakt dat niet zoveel uit.
Ah joh, dan kom op nou. Messi hebben we het over. Hè?
Ja, als je met één man minder verdedigt, dan kan je toch gewoon wedstrijden verliezen?
Ja, maar hij voetbalt ook voor 4 of voor 5 of voor 6.
Ja, maar dan nog kun je de wedstrijden door verliezen.
Ja,
als je mee verdedigt, toch?
Ja, ja, maar ook heel veel wedstrijden
we gaan
door winnen.
Zien, we gaan het zien. We gaan naar de laatste pool van vandaag. En dat is pool D. Frankrijk, Denemarken, Tunesië en Australië. Heel duidelijk een pool op papier met twee grote sterke tegenstanders en twee wat mindere grote landen. En de verschillen zijn misschien op papier van tevoren al zo groot dat de verrassing in deze pool waarschijnlijk bijna niet, kan me het bijna niet voorstellen, maar je weet het nooit. En een van die twee grote landen is Denemarken. De allemansvriend misschien wel, het meest sympathieke elftal van het toernooi. Op het veld en vooral ook daarbuiten. Op het veld snel, fysiek, maar ook mooie combinaties, flitsende aanvallen met veel succesvolle afstandsschoten, wat opvalt. Maar buiten het veld doen ze misschien nog wel beter. Na de heldendaden van Kjær en coach Hjulmand op het EK tijdens dat ding met Eriksen.
Staat me nog wel scherp op het Netflix allemaal.
Ja, daardoor hebben ze natuurlijk allemaal heel hoog zitten. En ze hebben zich ook als een van de eerste echt stevig uitgesproken tegen Qatar.
Ik heb ook het idee dat daar de bond en het land en zo er gewoon meer achter staan dan op veel andere plekken.
Ja, en ook de politiek.
Ja,
ja, en er worden bijvoorbeeld ook geen fan-evenementen georganiseerd in Qatar of in Denemarken. En een shirt zonder zichtbare elementen als statement.
Ja, en ook omdat ze door Hummel worden gesponsord. Hè? Ik denk dat heel veel mensen denken, nou, het is wel lekker dat er niet zo duidelijk op staat.
En het team speelt al jaren met elkaar, kent weinig veranderingen met vorige EK. En ik denk daarmee ook een van de meest iconische teams op dit WK. En daarmee bedoel ik dan niet in, misschien in status van spelers, maar wel een elftal wat zo helemaal in elkaar valt, waarmee je eigenlijk al van tevoren precies elke positie weet. Maar met één groot verschil met vorig jaar natuurlijk. Hij is terug.
Eriksen
is er weer en hij doet het goed.
En in vorm, hè?
Hij is in vorm. Hij staat op nummer 10. Ze spelen met heel hoog opkomende backs. Vooral Melen is daar heel belangrijk in. Buitenspelers maken daarvoor plaats door naar binnen te komen. Skov Olsen en Mikkel Damsgaard.
Damsgaard was heel goed vorige EK.
Dus daar heb ik ook echt zin in dit WK.
Skov Olsen, dat is ook een schitterende.
En dan voor de verdediging Delaney in Hooiberg. Echt een defensief betrouwbaar blok, waardoor Eriksen lekker kan voetballen, gevaarlijk kan zijn, balletjes op Dolberg kan geven of zelf kan gaan. En achterin kun je het eigenlijk ook zo invullen met Schmeichel op goal, Christensen en Kjær daarvoor. En bij België hebben we het dus, nou, hebben we het al over gehad. Misschien wel de laatste kans van een gouden generatie. En verwachtingen zijn misschien lager, maar geldt misschien toch ook wel voor dit Denemarken. Kan ook weer een valkuil zijn, te lang vast blijven houden aan dat team. Is Kjær nog wel echt de beste verdediger voor dit Denemarken? Kan je je afvragen. Zal met zijn leiderschap natuurlijk wel echt heel belangrijk zijn. Maar ik geloof toch niet dat dit het laatste kunstje is. Want doordat Eriksen weer terug is, voelt er toch een soort nieuw geloof. En nieuw iets te bewijzen. Iets wat ze niet hebben kunnen afmaken vorig EK.
Maar wat wel is ingezet toen, toch?
Ja. Zeker.
Want ik had wel ik vond Denemarken altijd een beetje saaiig of zo. Ja. Inderdaad, de allemansvriend. Maar dat heeft natuurlijk ook wel iets gezelligs, maar ook wel iets saais. en tegen in het vorige EK hebben ze dat echt van zich afgeschud. Want toen speelden ze heel fris, leuk, aanvallend voetbal. Dat eerste moment pakte ze zo mooi op. Toen
ja, maar heeft ook wel veel impact gehad.
Zeker, 100%.
Dat was inderdaad best wel een buzz over hoe van, oh ja, dit is eigenlijk wel een heel, dit is echt een heel leuk team.
Ja, en ze speelden natuurlijk heel fris en aanvallend en mooi verzorgd voetbal. En in combinatie met al het moois wat ze doen, heb je natuurlijk het gevaar dat ze een beetje het beste jongetje van de klas worden. En dan vraag je af hoe ze tegen straatvechters uit Zuid-Amerika gaan doen. Maar ik maak me daar niet zoveel zorgen op. Ik denk dat ze dit WK ook echt mooi gaan maken, omdat ze ook genoeg gif hebben met zo'n Melen en Delaney, die echt geslepen vechters zijn. Dat ik denk dat er genoeg gif en vechtlust is om ook tegen dat soort teams goed te voetballen.
Ik heb er wel echt heel veel zin in Denemarken. Australië dan. De Socceroos.
Ja, mijn echt een goede bijnaam, toch?
Eén van de beste. Ja, niet de leeuw van dat of de kangaroes van dat. Ja. Nee, gewoon de Socceroos.
Mijn moeder gaat morgen naar Australië.
Meen niet.
Voor
emigreren?
Nee, dat gelukkig niet, maar wel 5 weken lang. Het is het lievelingsland van mijn moeder en ik ben er zelf ook een paar keer geweest. Dus ik heb wel een zwak voor het land Australië en dus automatisch ook voor het voetballand Australië. Omdat ja, dat gaat nou eenmaal hand in hand bij mij. Het is wel nog steeds wennen om Australië te zien voetballen zonder Tim Cahill, Mark Viduka en Harry Kewell.
Zijn die niet geselecteerd?
Nee.
Meen je niet?
Nee, dat hoort
dan
niet.
Dan kunnen we dit kopje gewoon afronden.
Die moeten er gewoon bij zijn.
Ja.
En wie er dan wel bij zijn, ja, heel veel onbekende spelers, als ik eerlijk ben. Wie ik wel ken, Aaron Mooy, Matt Ryan en Edin Rustic. Maar ook heel veel spelers uit de eigen competitie. Clubs met schitterende namen als de Central Coast Mariners. Spelers uit de J-League ook nog, uit Japan.
Het genieten, ja.
Dus het is een beetje wat grote onbekende wel voor mij. Hebben ook trouwens een hele lange weg afgelegd om überhaupt op dit WK te zijn. Hun kwalificatie duurde ruim 20 wedstrijden en 1000 dagen. Dus die hebben echt van ver moeten komen, letterlijk en figuurlijk. En Jasper, jij noemde hem net al even, omdat Newcastle United hem heeft gekocht. Maar Garang Kuol, dat is een beetje
ook een van de mooiste namen.
Ja.
Garang Kuol.
Ja, de new kid on the block, die echt goed schijnt te zijn. Die zoveel indruk heeft gemaakt in die volgens mij 10, 15 potjes die hij op het hoogste niveau in Australië heeft gespeeld, dat Newcastle hem heeft gekocht. Dus daar heb ik heel veel zin in. En stiekem hoop ik dat ze een wedstrijdje winnen. En dat mijn moeder daar dan is en ons een mooi verslag kan opstellen.
Ja, dat zou leuk zijn,
ja. Oh ja, en een assistent-trainer, René Meulensteen. Dus ook nog een Nederlands haakje.
Leuk. Dan de andere wat minder aansprekende land.
Nou ja, noem het maar wat minder, jongens.
Ja, nou.
Tunesië, 30ste op de FIFA-ranking. Bijnaam de Arenden van Carthago. Ook wel heerlijk, hoor.
Heel mooi.
Maar een dier in combinatie met een plek is wel makkelijk.
Het is wel makkelijk. Ze hebben zich er met een Jantje van Lijven van afgemaakt. Maar
vind ik wel.
Maar wel.
Klinkt wel goed. Carthago.
Carthago is wel echt goed, toch? Spelen 4-3-3 tegen een sterke tegenstander. Spelen ze dan weer 4-5-1. En het middenveld is de voornaamste kracht. En jullie zeggen de mindere goden in deze groep. Maar de coach, die is het daar echt helemaal niet mee eens. Die
zegt dat ze wereldkampioen gaan worden?
Nee, hij zegt, de verwachtingen zijn echt hoog. Maar hij zegt dus, de coach Jalel Kadri zegt dat een exit in de groepsfase een enorm falen zou zijn. Hij heeft een prestatiecontract. Dus, en als hij er dus...
Dat snap ik wel dat hij het zegt ook, ja.
Nee, juist niet, want dan moet je downplayen, toch?
Maar dan moet hij ten koste van
Maar hij
krijgt
alleen maar geld als hij gaat winnen, dus.
Dan moet hij ten koste van Denemarken of ten koste van Frankrijk doorgaan.
Ja, hij zegt dus als ze eruit gaan in de eerste ronde, in de groepsfase, dan stapt hij op. Nou, dat vind ik al een heel lekker statement.
Hij legt zijn ballen
alles
tafel. Of
niet. Ja, inderdaad. Geen half werk, dat is sowieso niet. Hij is sinds dit jaar coach. En hij verloor slechts één wedstrijd. Dat was 5-1 tegen Brazilië. Daarover zei hij, de eerste helft werden we volledig weggespeeld. Want we waren veel te veel onder de indruk van Neymar en zijn vriendjes. Maar de tweede helft hebben we gewoon echt goed partij geboden. En dan zie je dus dat we helemaal niet minder zijn dan een dergelijk land. Hij vond het heel leerzaam. En ook heel leuk dus om tegen zo'n groot land te spelen. Maar hij vond dus wel dat het niet nodig was om zich zo weg te laten zetten. Hun sterspeler Youssef Msakni werd een grote toekomst in Europa voorspeld. Maar hij koos, zoals eigenlijk wel meer spelers uit het team, om in de regio te blijven. Dus veel spelers komen uit in de Egyptische competitie of in de golfregio. Of zoals jij dat noemt, de zandbak. Maar er is een uitzondering. Hannibal Mehbri. Vernoemd naar de Carthaagse generaal Hannibal Barca. Ja, die van de
olifanten.
Inderdaad, ja. Die met de olifanten de Alpen overstak. Hij speelt bij Birmingham City. Maar staat onder contract bij Manchester United. Zijn bijnaam is al heerlijk. De Valderrama van Tunis. Heeft ook gewoon nu al het mooiste kapsel, denk ik. Van het.
Ja, ik weet niet. Hij heet natuurlijk zo omdat Valderrama van Colombia met die enorme bos krullen furoren maakt. En hij heeft ook die bos krullen.
Klopt. Ik weet niet wat de plannen zijn van Xavi Simons. Die zou natuurlijk nog naar de kroon kunnen steken als hij die rare drolletjes op zijn hoofd niet meer rockt. Maar gewoon een volle bos krullen laat zien. En ik heb eventjes een oude vriend van mij, een Tunesiër, heb ik geïnformeerd. En die zei dat deze jongen echt degene is waar hij voor kijkt. Hij zegt, de rest is een beetje oude troep. hij noemde ook nog Montassar Talbi van Lorient. De leuke spelers, staan vijfde in de Franse competitie. Maar het moet dus wat hem betreft van Mehbri komen. 15 wedstrijden in championships gespeeld. En hij denkt ook wel dat hij gaat spelen. Ja, het is een beetje vraag.
Ik tipte hem bij de Afrika Cup en toen speelde hij de hele tijd niet. Of tenminste, hij speelde wel, maar werd dan gewisseld.
Klopt,
en was ook niet goed.
Nee.
Nou, we zijn natuurlijk wel bijna een heel seizoen verder nu.
Ja, en een nieuwe coach.
Nieuwe coach, wat ervaring opgedaan. De jonge spelers worden vaak snel beter.
Ja.
Dus nieuwe ronde, nieuwe kansen voor Hannibal.
Ja,
en dan, voor mij was... Oh, nee, sorry.
Nou ja, hoe gaat het team het WK mooi maken? Ja. Maar jij mag ook wel eerst.
Nee, ja, ik dacht ook... Ik had ook zin in Hannibal Mehbri, maar ja, ik was juist wel een beetje afgehaakt door die Afrika Cup. Ik zat er nu ook een beetje in te lezen. Ik ben wel benieuwd naar Jan Valeri. Schijnt ook een spannend talent te zijn. Doorliep jeugdelftallen van de Franse nationale ploeg. Maar koos uiteindelijk dus voor Tunesië. Speelde bij Southampton. Werd uitgeleend aan Birmingham. En speelt nu bij Angers in de Ligue 1. Een hele behendige rechtsback. Daar heb ik dan nu mijn nieuwe verwachtingen van.
Ja, mocht het toch allemaal niks zijn. Dus dat de rest ook oude troep is.
Ja.
Dan moeten we vooral letten op een dikke, kale fan. met een rode buik, genaamd Reda the Elephant. Hij is de trouwste fan van Tunesië. En ja, kijk, hij is een beetje de tietenman, denk ik.
Indiaan.
Ja, of Buffalo Bill inderdaad, van Tunesië. Dus dat, jongens.
Lekker.
En dan als laatste, maar zeker niet de minste.
Nee, Frankrijk, Le Bleu, de titelhouders. Wonnen in 2018 natuurlijk het WK. Toen de finale 4-2 gewonnen van Kroatië. Het begon goed bij Frankrijk, want ze verzamelden op Clairefontaine. Dat trainingscomplex in de buurt van Parijs, waar al die talenten vanaf hun 13e intern gaan en uitgroeien tot wereldtoppers. Ik vond het wel symbolisch dat ze daar verzamelden. Ja, en ook dit WK toch wel weer een van de grootste kanshebbers. Zij zijn eigenlijk zo goed dat ik bij Frankrijk als eerste altijd moet denken aan alle spelers die niet zijn opgeroepen. Want zij kunnen gewoon 3 volwaardige WK-selecties naar Qatar sturen en dan met alle 3 kans maken op de wereldtitel. Spelers die niet mee zijn dit jaar zijn bijvoorbeeld Kimpembe, Pogba, Kanté, Mike Maignan, Mandy, Martial, Lucas Digne, Wissam Ben Yedder, Wesley Fofana, Umtiti, Langlais, Lamar, Fekir, Aouar en Dombele. Nou, en dan kan ik nog wel even doorgaan.
Kanté?
Geblesseerd.
Ja, weet ik, maar dat vind ik echt het grootste gemis.
Ja, nee, toch? Zeker. Ja.
Die vind ik zo absurd.
Ja, goed. Die was in 2018 ook echt ongelooflijk goed. Maar om aan te geven hoe breed die selectie van Frankrijk wel niet is. Een beetje raar om te zeggen misschien, maar voor mij is het grote minpunt van Frankrijk de trainer. Didier Deschamps. Was er ook bij in 2018, dus is gewoon een wereldkampioen. Maar dat is nou echt, of kan in ieder geval echt het vlees geworden cynisme zijn. Want die stelde Blaise Matuidi op als linksbuiten. Om verdedigend sterker te zijn. Terwijl je dus zoveel mooie linksbuitens hebt. Het is wel een beetje vrezen met grote vrees. Want hij heeft in een interview gezegd dat Rabiot die rol ook zou kunnen invullen.
Oef.
Dit WK.
Oeh.
En als je dan bedenkt dat Dembele bij de selectie zit en Nkunku bij de selectie zit, natuurlijk Mbappé en Benzema, dan hoop je toch dat je dat soort spelers gaat zien. Verder heb ik heel erg veel zin in het middenveld. Kijk, dat Pogba en Kanté er niet bij zijn, vooral Kanté, dat is echt heel jammer. Maar dat biedt wel ruimte voor Tchouaméni en Camavinga. De nieuwe veldheren van Frankrijk. Dus ik hoop heel erg.
Madrid.
Ja, bij Real Madrid spelen ze samen. Dus ik hoop heel erg dat we dat koppeltje op het middenveld zien en dat we het koppeltje voorin Benzema en Mbappé zien. Omdat Benzema zo vaak ook niet is opgeroepen, hebben we die twee eigenlijk nog veel te weinig samen zien spelen. En dat betekent dan wel dat Giroud op de bank moet zitten. En Woehoe! Die is nog maar 2 doelpunten verwijderd om het all-time topscorersrecord van Henry af te pakken. Dus wat mij betreft blijft hij op de bank.
Ja, ik wou het zeggen. Dat is toch wel echt de allerlaatste die je topscorer wil
Ik heb er dus wel zin in Giroud. Want ja, you love to hate him, maar hij is zo belangrijk. En Zlatan heeft dit seizoen ook nog eens, en dat moet jij toch kunnen waarderen, Jonne, benadrukt hoe goed Giroud is. Het ziet er niet vaak mooi uit, maar laat het hele team beter spelen. Zlatan vond hem ondergewaardeerd en had alleen maar lovende woorden voor hem. Wordt elke keer toch gehaald als tweede spits, maar blijkt het dan opeens heel goed te doen. En
ik heb het idee dat Zlatan een beetje kwijt is de laatste tijd.
Als jij dat gaat zeggen.
Het gaat helemaal goed met hem, volgens mij.
Ik krijg hoe langer hoe meer toch wel meer sympathie voor Giroud. En ik hoop gewoon dat hij gaat spelen en dat hij Henry voorbij gaat. En dat hij alle haters
het zwijgen
oplegt.
Dit is echt erg. Ik schrik hiervan, Jasper.
Nou, ik heb er wel zin in. Ik vind het toch. Ja, het is misschien niet.
Heb je opties? Heb je opties in Giroud?
Misschien moet aandelen. Ik het nemen. Misschien Zlatan eens bellen.
Ja.
Nou ja, het is iemand die je heel lekker kan haten en die irritant is, maar wel. Maar
dan moeten we wel iemand anders hebben in de Franse selectie waar we de haat dan Griezmann, toch wel?
Dan Griezmann, ja. Okay. Of die Deschamps.
Ja, maar dat is te makkelijk.
Wel iemand die het vaak heel goed doet in het Franse shirt, hè, Griezmann.
Griezmann, ja, maar zo'n verschrikkelijk mens.
Wat was het?
Voor deel 1.
16 landen van de eerste 4 pools. Morgen het tweede deel.
Onder andere nog Brazilië. Marokko, Uruguay, Spanje, Duitsland. Nou, Costa Rica ook nog. Hè? Dus genoeg en, genoeg te genieten.
En paling over België.
Ja, wordt ook heel leuk.
Zin in. en zin in het tweede deel en zin gewoon in het WK. Als je er toch induikt en het zo even met elkaar over hebt, gaat het toch wel echt leven.
Ja, zeker.
100%. Ik heb er ook gewoon echt zin in.
Ja, tuurlijk. En als je bedenkt dat Sadio Mané, as we speak, bij een medicijnman zit.
Ja.
Ja, dan weet je, zit eraan te komen.
Morgen deel 2. Rest ons te zeggen, geef ons 5 sterren op Spotify, Podimo, Apple of waar je dan ook luistert. Dat helpt ons enorm. En word vriend van de show vanaf €2,50 per maand. En
help ons aan zowel het uit- als thuisshirt van Mexico.
Studios Hooggetest wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl/studiosocrates of via Instagram studio-socrates.
A beleza é você, menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar.
Hallo.
Welkom.
Zo. Nou, die kan gelijk in de bloepers, hoor.
Welkom.
Ik ben nog een beetje schor.